ja, ook gewoon een gigantische flop kan worden. Zoals de smartwatch, VR-brillen, al dat soort. De hype rond smartglasses sloeg bij EssilorLuxottica in korte tijd om in forse concurrentievrees. Ondertussen blijft de marktleider sterk gepositioneerd, terwijl de waardering is teruggevallen naar het niveau van voor de hype rond AI-brillen. Tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, leuk dat je luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Stefan Hendricks en Bram Mullenders. Het door ons aanbevolen aandeel EssilorLuxottica steeg in een jaar tijd met meer dan 52%, vooral dankzij de smart glasses die in samenwerking met Meta worden gemaakt. Daarnaast loopt vrees voor concurrentie van AI-alternatieven in de markt. Van Stefan hoor je waarom EssilorLuxottica nu weer in de startblokken staat voor koersherstel. Want ja, dat heb je toch min of meer beloofd deze week in het...
Ja, eigenlijk wel. Precies. Ja, dat is dus inderdaad het verhaal van de week van deze week. Hè, waarin er gebeurt natuurlijk ontzettend veel in de hoek waar we het de vorige aflevering over hadden. Laat ik het maar even de hoek van Bram noemen. Dus in de halfgeleiders en in de fotonica. Daar vliegen de ongelooflijke koerstijgingen je om de oren. Er zijn ook allerlei andere segmenten in de markt die of helemaal vergeten zijn, achtergebleven, of door beleggers gewoon als totaal oninteressant nu worden gezien. Dus medische technologie en apparatuur is daar een van. Heel veel aandelen staan daar op een 12 maands laagste koers. Niemand wil het meer hebben. En ook dit aandeel, EssilorLuxottica, die is ook door een nogal diep dal gegaan eigenlijk. Dus als je het over de afgelopen 6 maanden kijkt, is gewoon de koers en de waardering van het aandeel min of meer gehalveerd. En dat is echt wel een brute afstraffing. Terwijl het eigenlijk wel een heel erg mooi bedrijf is. En ik denk dat ook heel veel Nederlanders ermee te maken hebben. Of ze hebben het op hun hoofd op hun ooglens. Want Essilor maakt inderdaad brillen, hè? Dus brillenmonturen. Dat is het Luxottica deel. Maar de brillenglazen en de lenzen, die komen dan weer van het Franse deel. En dat is samen dus EssilorLuxottica.
Het is een fusiebedrijf, is het?
Het is een fusiebedrijf. Met een nog, ik weet niet of we daar nog tijd voor hebben, maar met toch een interessant Italiaans familietintje. Ja. Maar dat is misschien iets voor later. Als het daar nog, de familie is het daar niet helemaal met elkaar eens, want Luxottica is opgericht door meneer Del Vecchio. Hij is inmiddels overleden. Hij heeft een aantal erfgenamen. Die zijn het niet allemaal met elkaar eens. Maar misschien komen we daar...
Ik hou hem in gedachten.
Ja, als jij de familieruzie nog even in gedachten houdt, dan komen we daar misschien later nog op terug. Maar dit is een bedrijf dat eigenlijk de afgelopen jaren onvoorstelbaar verticaal is geïntegreerd, zoals dat dan zo mooi heet. Dus het is niet alleen dat ze de monturen maken, niet alleen dat ze de brillen, de glazen en de lenzen maken, maar ze hebben ook nog eens een keertje ongeveer 17.500 opticien winkels over de hele wereld. Waaronder in Nederland Pearl. Hè. Ze hebben destijds ook Grand Vision van de beurs gehaald hier in Amsterdam. Dus het is het voorbeeld, denk ik, van een verticaal geïntegreerd bedrijf. En zoals je al zei, Marnix, dat bedrijf draaide eigenlijk altijd al gewoon goed. Want ze hebben natuurlijk een fantastische marktpositie op deze manier. Maar het vuur kwam pas echt onder die koers toen dat hele idee van die smart glasses of AI-brillen, hoe ze dan ook genoemd worden, eigenlijk de markt inkwam. En het is misschien wel goed om even te vertellen wat dat dan is. Hè? Want dat is eigenlijk zo'n bril waarmee je kan foto's maken, video's maken. Je kunt tegen die bril praten als je bijvoorbeeld ergens bent en je kijkt naar een gebouw en je zegt, wat is het eigenlijk voor gebouw? Dan kan, dat is het AI-deel. Hè? Dan kan de bril vertelt jou daar wat over. En Essilor is natuurlijk de partij die montuur en die glazen kan maken. En Meta was de partij die zeg maar het AI-deel nam. En die brillen zijn tegenwoordig ook in Nederland te koop. Dat is eerst een beetje een Amerikaans fenomeen, maar je kunt ze nu ook hier kopen. Nou, dat zorgde eigenlijk voor een enorme koersprong. Meta nam ook een belang in dit bedrijf. Toen ging de koers nog verder omhoog. En inderdaad, de afgelopen 6 maanden stortte het helemaal af. En zoals je al zei, Marnix, dat heeft dus eigenlijk alles te maken met het feit dat eerst het enthousiasme er was over die AI-brillen. En toen eigenlijk een beetje de spanning ontstond om 2 redenen. De eerste was dat er ook allerlei andere bedrijven aankondigden dit soort brillen te willen maken. En dan niet de minste. Dan hebben we het over Google, Apple en Samsung. Dat doet iedereen wel een beetje schrikken natuurlijk, als dit soort bedrijven ook zich op die markt gaan begeven. En het tweede was dat EssilorLuxottica de productiecapaciteit hiervan onvoorstelbaar wilde uitbreiden. Dus afgelopen jaar hebben ze ongeveer 7 miljoen al van dit soort brillen verkocht. productiecapaciteit is opgeschaald inmiddels naar 10 miljoen brillen per jaar. Alleen al voor de Ray-Ban merk. Dat is eigenlijk de belangrijkste variant ervan. Ja, en die investeringen gaan ten koste van in ieder geval van de bruto marge. En daar schrikken beleggers soms een beetje van. Zeker als het aandeel al heel erg hoog gewaardeerd is. Dus ja, na een koersafstraffing zo. Hè, want ja, de winsttaxaties zijn niet zo dramatisch. Zijn wel wat gedaald, maar niet zo dramatisch gedaald. Ja, wordt het bedrijf al interessant? Want ja, er zijn dus drie sterke punten, denk ik, voor Essilor. Dat zijn die toch nog steeds die smart glasses. Zij zijn de eerste die dat op die markt zijn. Zij zijn ook eigenlijk tot nu toe de enige die brillen ook op sterkte kunnen maken. Dus niet alleen dat je gewoon een standaard AI-bril hebt, maar dat je dat ook nog eens een keertje op sterkte kan maken. Daar heb je natuurlijk wel de vaardigheden voor nodig. Nou, die heeft Essilor Luxottica. En als zij die meer van die brillen kunnen produceren, dan zul je eigenlijk ook zien dat gewoon de kosten daarvan omlaag gaan. En dat verbetert de marge op termijn ook alweer. Dat is in ieder geval mijn verwachting. Het tweede is natuurlijk het feit dat het inderdaad een verticaal geïntegreerd bedrijf is. Dus niet iedereen die smart glasses maakt, kan ze zo makkelijk uitrollen over zoveel ketens en zoveel opticiens als Essilor Luxottica. En het derde is dat het bedrijf zich ook nog wel verder ontwikkelt. Namelijk met speciale brillenglazen voor bijziendheid. Een aandoening die met name bij kinderen hard oploopt. En die veel voor kinderen wordt gebruikt. En dat heeft onder meer te maken ook met schermgebruik. En dus meer kijken naar je telefoon of naar je iPad of naar wat dan ook. Dat zorgt ook voor bijziendheid. Dus dat zijn eigenlijk allemaal groeiende markten voor Essilor Luxottica. En daar zijn ze eigenlijk allemaal het eerste en het grootste op die markt. En ook die markt voor die myopie, zoals dat dan officieel heet. In China heeft men dat al heel erg goed uitgerold. En nu is eigenlijk Amerika aan de beurt. En als dat ook lukt, dan kan die omzet daar ook nog wel eens even flink gaan stijgen. En datzelfde geldt dus voor die smart glasses. Dus ik denk dat ze de afgelopen jaren er ongeveer 1,8 miljard euro mee omgezet hebben. Om het een beetje in perspectief te plaatsen. Essilor heeft een jaaromzet van ongeveer 30 miljard. En ik vermoed dat dat dit jaar wel richting de 3 miljard zou kunnen gaan. Dus het is echt wel een goede markt voor hun. En als dan ook de marges nog iets verbeteren, dan kon het nog wel eens een stuk interessanter worden. Maar ja, goed, tegenover alle mooie dingen staan natuurlijk ook wel wat nadelen. Dus we hebben het al gehad over die toenemende concurrentie. Die marge is natuurlijk een beetje een issue. En het derde, dat is eigenlijk relatief nieuw en veroorzaakt ook opmerkelijk genoeg natuurlijk door de oorlog in Iran, is dat de prijzen lopen op, consumentenvertrouwen loopt wat terug. Mm. Het zijn relatief dure brillen. Dus als je even op hun site kijkt, dan een aantal van die Ray-Ban brillen in Nederland bijvoorbeeld zo rond de 450, 500 euro. Ja, dat moet je er dan natuurlijk nog wel voor over hebben. En dat zou nog wel eens ook een issue voor Essilor kunnen zijn. Maar ja, van een koers-winstverhouding van 44 naar ongeveer 22,5 is er al een hoop af. En opmerkelijk genoeg noteert Essilor eigenlijk nu tegen een nog net iets lagere koerswinstverhouding dan voor die hele smart glasses, hype en implosie van de hype, zullen we maar zeggen. Dus het lijkt er bijna, het is natuurlijk niet zo, maar het lijkt er bijna alsof je dat hele smart glasses deel in termen van waardering er in ieder geval een beetje bij krijgt. Dus het lijkt mij geen slecht moment om in dit aandeel in te stappen. Heb ik zelf trouwens privé ook gedaan, om dat maar even te melden. Omdat ik toch wel denk dat Essilor een van de winnaars is op deze markt.
Maar is er niet ook een kans dat die smart glasses, hoe mooi het ook klinkt, dat ook gewoon een gigantische flop kan worden? Zoals de smartwatch, VR-brillen, al dat soort.
Ja, ja. Dat valt niet uit. Sluit je nogmaals, er zijn er al wel miljoenen van verkocht. Ja. Dus dat is wel een. En die smart glasses, ze zijn eigenlijk op verschillende niveaus. Er zijn dus ook als je bijvoorbeeld een niet alleen een opticienketen gaat, maar ook bijvoorbeeld een keten voor je gehoor, hè, om daar wat aan te doen. Dus er zijn ook smart glasses die een combinatie vormen van een bril met een gehoorapparaat. Die worden ook door Essilor. Maar dus het valt eigenlijk allemaal een beetje in die categorie. Ja, het kan natuurlijk dat dit niet aanslaat. Tegelijkertijd denk ik wel dat er is toch al het een en ander van verkocht.
Ja.
Van die brillen. Andere partijen zijn er ook in geïnteresseerd. Het is nog niet zeker natuurlijk. Geen belegging komt zonder risico. Hè? Dus dat hoort ook hierbij. Maar Als deze markt zich enigszins ontwikkelt, dan is EssilorLuxottica wel een van de spelers die daar echt serieus van gaat profiteren.
En denk je dat er ook nog een kans is dat, want je noemt natuurlijk partijen zoals Google, die hebben natuurlijk hele diepe zakken.
Ja.
Is er ook misschien een kans, of hoe groot denk je dat die kans is, dat ze wellicht worden overgenomen? Of denk je van, ja, dat is wel misschien iets te far from the bad show van Google. Want ja, ik bedoel, die hele opticiënketel, die krijg je dan in principe daar wel bij. En daar heeft Google niet zo heel veel te zoeken. Maar ja, als ze marktleider zijn bij die brillen, dan is dat wellicht wel iets wat Google of een andere grote speler ook wel graag zou willen.
Ja, een paar hindernissen denk ik. Dus één noemde je zelf al. Hè? Dus wat moet Google dan bijvoorbeeld met een Pearl of die zeg maar zo te zeggen. Dus dat is één. Dus je krijgt inderdaad die hele keten erbij. Ook van de gewone lens, ook van die brillenglazen tegen bijziendheid bijvoorbeeld, die ik net noemde. Nou, dat moet dan maar net bij je passen. Ik vermoed dat dat niet iets is dat een partij als Google zou willen, maar dat ze liever zelf zoiets gaan ontwikkelen. Tweede is dat Essilor is ook gewoon, ik denk dat ze inmiddels, wat zal er wel zijn, zo'n 80, 90 miljard beurswaarde zal het wel hebben. Dus het is ook wel een kostbare acquisitie dan voor die. En het derde is natuurlijk dat Meta ook al deelneemt in Essilor en een partner is van Essilor. Dus ik denk dat het daardoor ook een aantal van die andere grote techpartijen over dit product zijn gaan nadenken. En moeten wij dat dan niet zelf ook ontwikkelen? En je ziet denk ik in, ja, Marnix noemde net al die VR-bril. Je ziet wel een beetje dat in die al dit soort consumentenproducten, hè, of het nou je telefoon is die je kunt invouwen, smartwatches. Iedereen is wel op zoek naar in die hele wat men dan de wearable categorie noemt. Hè, allerlei technologie die je kunt dragen, ofwel als bril, ofwel als horloge. Er zijn heel veel partijen wel op zoek naar het juiste product, denk ik. En ik vermoed dat Essilor toch wel ook een sterke positie heeft, ook al omdat mensen die misschien toch al een bril dragen.
Ja, dat is het wel. Dat is natuurlijk wel een enorme kracht, hè? Dat het functionaliteit combineert met ja.
Ja, en die interesse zouden ook nog wel eens kunnen zijn. Er zijn gewoon ook onvoorstelbaar veel brillendragers en Essilor heeft nu eenmaal echt onvoorstelbaar veel klanten. Dus ik denk dat dit nog best een interessante markt zou kunnen zijn. Punt van Marnix blijft natuurlijk wel staan. Je moet altijd kijken hoe zo'n product daadwerkelijk door de markt ontvangen wordt. En of die groei is zoals nu iedereen voorspelt. Hè, want nu is het toch een beetje wederom de sky is the limit. Hè, van dat het heel erg hard gaat groeien. Nou, we zullen zien. Productiecapaciteit is uitgebreid. Dan moeten we het eigenlijk al dit jaar weer gaan zien. Een serieuze stijging van die verkopen. En ik denk dat in de cijferpresentaties Essilor had dat tot nu toe nog een heel klein beetje. Ja, ze hebben twee hoofddivisies en daar is het in ondergebracht. En ik denk dat men de komende maanden ook wel wat meer over deze activiteit zelf moet gaan praten. Omdat gewoon analisten daar ook een beter de vinger achter willen krijgen. Wat nu de omzet is, wat nu de marges zijn op deze producten. En daarom denk ik dat we dit jaar daar wel meer vanuit Essilor ook meer informatie over gaan krijgen.
Ja, maar jij noemde al dat Essilor dus los van die smart glasses ook een sterk bedrijf is.
Daarvoor was het al, vond ik het al een mooi bedrijf. Stond al heel lang op mijn persoonlijke radar. Ik was ook al, we hebben het al eerder in de podcast over gehad. Ben ook wel eens een klein beetje verbaasd geweest over hoe dat bedrijf zo heeft mogen ontstaan eigenlijk. Want je hebt een ijzersterke marktpositie. Want als je even teruggaat gewoon naar de kernactiviteit van die brillen. Ik noemde net al merk Ray-Ban. Die brillen hebben natuurlijk heel veel merken. Hè, dus je hebt daar die speciale brillenglazen die erin zitten. Maar de monturen hebben allemaal merken. Hè, dus er zitten allemaal contracten vast. Die zijn natuurlijk allemaal getekend destijds door Luxottica. En Essilor Luxottica beschikt echt over een hele uitgebreide stal aan merken. Dus de mededingingsautoriteiten hebben er toegestaan dat een stal met heel veel ijzersterke montuurmerken mag fuseren of samengaan met een partij die echt dominant is op het gebied van brillenglazen en ook een sterke positie heeft in contactlenzen, die vervolgens daarna ook nog eens een keertje een hele grote opticiënketen mag overnemen, waardoor je eigenlijk, ja, dit is het enige echt verticaal geïntegreerde bedrijf in die hele sector. Dat verbaasde mij wel een beetje en dat heeft gezorgd voor een ijzersterke marktpositie en destijds, dus ook al voor de introductie van die smart glasses, al voor een stevige waardering van dit aandeel.
Zou je denken dat zonder die smart glasses, dat die waardering, want je noemde volgens mij 22 keer de winst.
Ja.
Zonder die smart glasses denk je dat 22 keer de winst wel gerechtvaardigd wordt voor dit bedrijf?
Het was zelfs nog wel wat hoger, ook voordat die, dus Essilor was altijd wel een wat duurder aandeel vanwege die marktpositie en bijna ook niet meer te repliceren marktpositie. Dus het is ook nog mogelijk om iedere keer als je iets nieuws hebt, en dat geldt dus ook voor die smart glasses, ja, dat netwerk, dat enorme verkoopnetwerk wat je dan hebt, ja, dat is echt wel een voordeel. Dus schuif ook een klein beetje op richting de medische technologie. Dus ook een bedrijf schuift ook een heel klein beetje weg van puur op de consument gerichte activiteiten naar ook dit soort. Dus er wordt wel over nagedacht. En ja, daarvoor had het dus ook al een aardige waardering. En dan is eigenlijk, ja, ik vind 22,5 keer voor een bedrijf dat volgens mij de komende jaren, ik vermoed dat er wel een dubbelcijferige groei van de winstbanen in zit, vind ik op zich niet zo heel erg gek. Het was in ieder geval voor mij goed genoeg.
Voor kennis.
En dan ben ik toch wel benieuwd naar die familieruzie.
Ja, de familieruzie. Oké. Dus Luxottica is opgericht, zoals ik al zei, door Leonardo Del Vecchio, volgens mij. Die is een aantal jaar geleden overleden. Hij heeft een aantal familieleden. Die familieleden die hebben zich, daar zit eigenlijk een holding in, Delfin. Die heeft ongeveer, even uit mijn hoofd, 1,32% belang in Essilor Luxottica. Dus dat is het grootste aandeelhouder. Een van die familieleden, een van de Del Vecchio's, werkt ook bij Essilor Luxottica. En die wilde zijn familie uitkopen, zodat hij eigenlijk de meerderheid daarin heeft voor 10 miljard euro. Dat leek eigenlijk in kan en kruiken te zijn. En nu blijkt een ander familielid, en moet ik even denken, ik dacht dat zijn naam Rocco Basilico was, wat klinkt als een Italiaanse kerk. Ja. Dus ik moet dat misschien ook nog even nakijken. Maar die schijnt in Luxemburg een rechtszaak aangespannen te hebben met betrekking tot deze transactie. Dus die is nog niet helemaal volledig. Dus zoals je wel vaker ziet, want die Del Vecchio heeft dat ook gewoon zelf. Vroeger had je toch de verhalen van Hewlett Packard. Je hebt in je garage richt je je bedrijf een beetje op. Hè, en je techbedrijven. Nou, heeft dat eigenlijk een beetje. Zijn variant is toch een beetje de monturen. Het opbouwen van een bedrijf in monturen, wat hij in Italië heeft gedaan. Dus deze man is daar onvoorstelbaar succesvol in geworden, onvoorstelbaar rijk van geworden. Had een belangrijke rol dus in die fusie met het Franse Essilor. Ja, dan overlijdt zo'n man, de dominante kracht binnen dat bedrijf. En dat zie je dan natuurlijk wel vaker. Ja, er is een hele serie van gemaakt, Succession, over een beetje gebaseerd op de Murdoch-familie, over ja, hoe dan verder, hè, als de patriarch overlijdt, van hoe gaan de rest van de familieleden hier dan mee om? Nou, dat leek dus in kan en kruiken te zijn, maar is nog niet helemaal zo.
Oké. Dan gaan we maar eens vooruitblikken naar de komende week. Bram, wat heb jij allemaal zo op je radar staan?
Nou, er staat nog een heleboel op de radar. Er is natuurlijk ook al heel veel geweest. Maar er zijn nog een aantal, waaronder Photonica, daar heb je hem weer. Bedrijven die ook nog gaan publiceren. Vanavond voor de luisteraars die via onze website de aflevering beluisteren, komt Aluma. Dat is de kleinste van de vijf die ik toen dat tijd getipt heb. Dus dat is echt er is nog lang geen Lumentum of Coherent. En daardoor zijn natuurlijk ook die koersreacties kunnen nog veel groter zijn.
Dat wordt gooien en smijtwerk, denk ik, of niet?
Precies. Dus daar kom ik eigenlijk weer terug bij mijn bij het stukje wat ik toelichtte bij de Poet in de eerste aflevering. Een beetje winst nemen, overal voor cijfers, kan geen kwaad. Bij die kleine bedrijven gaat het inderdaad, natuurlijk zijn omzetcijfers en winstcijfers zijn ook wel belangrijk, maar waar ik vooral op ga letten is hoe klinkt het management over de commercialisatie van een bedrijf, want ze hebben vooral overheidscontracten, denk aan NASA en dat soort Amerikaanse overheidsinstanties. Ze hadden ook begin van het jaar hebben ze een veteraan uit de fotonica-industrie aangenomen om een commerciële tak, die de factuur en de commercialisatie op gang te brengen. Dus hopelijk daar meer over vanavond. Daarnaast komt ook morgen, op 14 mei, komt ook Applied Materials. Ja, ook een hele grote.
Zit er klaar partij voor, als aandeelhouder?
Ja. Ik heb ze zelf niet. Steffen is daar wel aandeelhouder van. Ja, die zijn ook heel breed, zeg maar, in die chipketen. Die doen verschillende stappen, om maar zo te zeggen. Dus ja, daar krijg je ook een hele grote, of een hele goede indruk, indicatie van hoe zij het doen. En de hele chipsector doet. Ja, ik bedoel, daar zijn ook de verwachtingen wel iets belangrijker, denk ik, dan bij de kleine partijen. Dus dan kijken we naar de omzet van 7,7 miljard ongeveer. De verwachtingen, ook de aangepaste winst per aandeel van €2,68 per aandeel. Maar belangrijker is waarschijnlijk nog, hoe ziet het management de komende kwartalen voor zich? Worden outlook verhoogd? Dat soort, dus meer de toelichting daarvan. En dat is wel de afgelopen periode wel duidelijk geworden dat dat wel heel veel aandacht krijgt van beleggers. Niet alleen van hoe is het afgelopen kwartaal verlopen, maar ook wat kunnen we verwachten van de komende maanden. Ja, daarnaast zijn er ook nog een aantal, donderdag een aantal Amerikaanse economie- en macrocijfers. Bijvoorbeeld de wekelijkse werkloosheidsuitkering aanvragen, een hele mond vol. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor de Fed, voor het rentebeleid en voor hoe zij naar de economie kijken. En dan volgende week komt misschien wel de grootste naam van ze allemaal, Nvidia. Op woensdag 20 mei. Daar hoef je eigenlijk niet heel veel meer over te zeggen dan dat Nvidia gaat rapporteren.
Nvidia Day, hè?
Precies, echt wel de thermometer van de AI-infrastructuur. Volgens mij beweegt daar de hele markt wel op mee. Los of van het feit dat we wel of niet in de technologie sector of in de AI-infrastructuur zit als bedrijf. Dus ja, dat wordt een hele grote avond die woensdag. En dan heb je ook nog Analog Devices, die komt Intuit, dus die softwarebedrijf dat nog gaat komen. En Poet, dat is ook wel een beetje onmerkwaardig, die hebben nog geen datum afgegeven wanneer ze gaan rapporteren, maar ook daarvan wordt verwacht dat dat volgende week ergens zal gaan komen. Dus nog genoeg cijfers om naar uit te kijken van bedrijven.
Oké. Steffen, wat staat er bij jou op de agenda?
Ja, nou, vooral die cijfers die branden. Ik wilde die Analog Devices nog wel even uitlichten. Ook al getipt trouwens door collega Menno van Hoven in zijn redactietips. Maar die is ook wel van belang voor een aandeel dat in de hoogdividendportefeuille zit en dat ook wel heel erg goed doet. Dat is Texas Instruments. Analog devices, zoals de naam ook al zegt, analoge chips. Hmm. Niet zo spectaculair qua functionaliteit eigenlijk als de GPU's en de TPU's en de chips die de rekenkracht in die datacenters bijvoorbeeld bepalen. Maar deze halfgeleiders zijn dan weer nodig om sensoren te laten werken en temperatuurmeters, et cetera. Dus ze profiteren indirect daar wel een beetje van mee. Texas Instruments dit jaar al volgens mij 70% in de plus, reageerde zelf fantastisch op hun cijfers. Reageerde daarvoor ook al goed op cijfers van nog een ander analoog bedrijf. Later ook weer NXP. Valt ook een beetje in de categorie. Ook goede cijfers. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de vooruitblik van Analog Devices. Want dat zal ook wel iets gaan doen met de koers van Texas Instruments. Want ook Analog staat dit jaar volgens mij al 55% in de plus. En ergens vind ik dat ook wel leuk. Want we hebben het natuurlijk al gehad bij Essilor over wat een beetje vergeten achtergebleven aandelen. Gold ook lang hè, voor die analoge chipmakers. Daar had ook niemand echt oog voor. En nu zie je eigenlijk, nu die markt een beetje begint te herstellen, dat die aandelen ook hartstikke hard omhoog vliegen dit jaar. Dus dat is ook alweer leuk.
Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Voorkennis. Volgende week zitten hier Menno van Hoven en opnieuw Bram Mullenders. Heeft u al vragen, mail die dan aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer.